Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Tamarinde Brouwers. Welkom Tamarinde.
Dankjewel.
Jij bent hier omdat Danny jouw naam noemde, het stokje aan jou door wilde geven. Kan je kort voorstellen, wie ben je en wat doe je?
Ja, ik ben Tamarinde Brouwers en ik werk als kinder- en jeugdpsycholoog in de jeugdhulpverlening. En daar werk ik voornamelijk met kinderen met trauma- en hechtingsproblematiek, sinds een aantal jaar al.
Ja, en waar jullie elkaar ook in hebben gevonden is slapende honden. Methode om daarmee te werken.
Ja.
Dus daar hebben jullie echt super mooie ervaringen mee die gedeeld moeten worden eigenlijk, waar mensen meer van moeten weten.
Zeker,
we hebben het ook over gehad dat we het vandaag ook willen hebben over ontwikkelingstrauma.
Ja, klopt. Ja.
Kan je iets vertellen over wat houdt dat in, ontwikkelingstrauma?
Nou ja, ontwikkelingstrauma gaat eigenlijk over de doelgroep die trauma hebben meegemaakt, maar ook in de relatie met anderen. He, dus het gaat om wat ze is aangedaan. Het gaat ook vaak over verwaarlozing, wat kinderen hadden moeten hebben, maar niet gehad hebben. He, waarbij eigenlijk in hun vroege jeugd al niet aan hun behoeften voldaan is. En de doelgroep die voor veel uitdagend is, is eigenlijk de doelgroep waarbij het ook nog eens meervoudig interpersoonlijk is. Dus dat zijn kinderen en jongeren die geen positieve ervaring hebben in relatie met anderen. Dus degene die je had moeten beschermen of die je troost had moeten bieden, was tevens een bron van gevaar, waardoor je gewoon als kind niet goed wist waar je aan toe bent en je eigenlijk steeds hyperalert bent en aan het kijken bent van ja, hè, als papa bijvoorbeeld thuis komt, is hij dan nu dronken of is hij wel veilig? Want de ene keer is hij heel aardig en als hij in een dronken bui is, kan die weer heel bedreigend zijn. Dus dat houdt ze in een stand van, ja, eigenlijk in een stand van constant overleven, continu checken, is het nu veilig of niet?
Ja.
Dat maakt het in de relatie ook ingewikkeld, want dat houdt zich niet op één persoon, maar dat wordt breder. Hè? Dat gaat naar hunzelf. Van, kinderen trekken vaak de conclusie dat er dan iets mis is met hun, of dat ze het wel verdiend zullen hebben, of dat ze slecht zijn. Maar het gaat ook over in de relaties met anderen, dat anderen niet te vertrouwen zijn. Dus als hulpverlener ben je ook niet te vertrouwen, ben je misschien ook wel gevaarlijk of bedreigend. En dat maakt het soms ook ingewikkeld in de behandeling, kan dat een uitdaging zijn, omdat je dan zelf de trigger kan zijn. En dat kan in zulke kleine dingetjes zitten. Het kan al zijn als jij bijvoorbeeld in de behandeling nadenkt en even je wenkbrauw fronst, omdat je aan het nadenken bent dat een kind dat al interpreteert als, oh, er is gevaar, er is dreiging.
Oké, ja, dus je zegt van
dat. Wat je zegt, maar ook non-verbaal, eigenlijk hoe je erbij zit, je energie, je stem, je toon, dat zijn allemaal signalen die, ja, die voor een kind gevaar kunnen betekenen. Terwijl ze dat misschien niet zijn.
Nee, dus je zegt dan dat het zijn kinderen die heel alert zijn op hoe reageren mensen, wat gebeurt er, omdat ze dat nodig hebben gehad voor hun veiligheid.
Ja.
En dat het ook in andere relaties doorspeelt.
Ja, en dat maakt het soms ingewikkeld. En het zijn vaak kinderen die dan ook al hulpverlening gehad hebben, maar wat onvoldoende gewerkt heeft. Dus ook die ervaringen zijn dan niet of onvoldoende positief geweest.
En dat bevestigt waarschijnlijk weer hun idee van zinnen wel, ik deug niet of de anderen zijn niet betrouwbaar en wijzen me weer af.
Precies, ze betrekken het heel erg op zichzelf. Van ik ben een rotkind of niks helpt mij, niemand begrijpt mij. Eigenlijk al dat soort al dat soort ervaringen worden dan geactiveerd. En het kan ook de kamer bijvoorbeeld, daar zijn we ook achter. Ik heb één jongen gehad waarbij dat speelde ook de kamer, kan al een trigger zijn. Het feit dat je opgesloten zit, we doen natuurlijk heel veel therapie in kamers. Maar dat kan ook al, dat een kind, als je dan de traumabehandeling niet integreert, omdat de relatie ingewikkeld is, maar ook de context, de kamer, het alert zijn op de deur, word ik weer opgesloten. Dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat als je dan traumabehandeling doet, de spanning toch nog te hoog kan zijn, waardoor het niet of onvoldoende integreert die ervaring, dat het nu wel oké is.
En, want het lijkt me een ontzettende puzzel om dan steeds te onderzoeken van waar zit die trigger dan in? He, want hoe kom je er dus achter dat die gesloten deur dat is wat die onveiligheid biedt?
Ja, Nou ja, wat wij hebben bedacht, of wat ik eigenlijk bedacht had bij deze jongen, en dat doen we dus nu veel vaker, is om veel meer aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en dus niet meer therapie op een kamer te geven. Maar wij zijn eigenlijk letterlijk naar buiten gegaan. En in dit geval heb ik ook nog, dit was een jongen die heel veel had meegemaakt wat hem was aangedaan, maar ook heel veel gemist had. Aan positieve ervaring, aan steun, dat hij wel op iemand kan leunen, dat iemand hem kon helpen kalmeren. En daar was wel veel aandacht voor, maar het leek alsof het niet landde. Hè? Dus je bleef het herhalen, maar het landde niet. En toen heb ik eigenlijk het idee bedacht om te kijken of we dat in samenwerking met een paardencoach in dit geval konden doen. Omdat een paard, ja, dat zit er soort tussen. Daar heb je geen relatie mee, daar hebben kinderen geen eerdere ervaring mee. Dus dat is nieuw. En een paard spiegelt wel de emoties en energie, maar die kan ook die kalmte en die troost geven, wat als een mens dat wil doen nog te bedreigend kan zijn. Omdat daar dus die dubbele lading aan kan zitten door eerdere ervaringen die een kind heeft meegemaakt.
Mooi.
Ja, en dat werkte eigenlijk zo goed dat we dat dus nu veel vaker doen bij deze doelgroep. Letterlijk naar buiten, en het kan met paard, het kan ook met honden, maar het mooie van paarden is weer. Als je ervaringen pakt van kinderen van wat ze hadden moeten hebben, of waar ze heel eenzaam en alleen was, als je ze dan op een paard zet, dan voelen ze zich letterlijk gedragen.
Ja, dus dat is een belangrijk thema voor deze kinderen.
Dat is een
Niet het
belangrijk
gevoel
thema.
hebben gehad dat ze gedragen werden,
Ja.
dat nu wel ervaren.
Ja, plus die interne veiligheid. Dan heb je dus barrières van slapende honden al een stuk bewerkt, maar dan merk je die interne veiligheid, dat continu hyperalert zijn, dat dat toch nog een barrière is. En dat kan ook vanuit binnen komen. Hè? Dus dan is er wel, ja, dan zijn er eigenlijk geen risico's meer voor de veiligheid. Dan denk je, nou, het is veilig, maar dat is niet omdat die interne veiligheid bij een kind er niet is of onvoldoende is. Voor, ja. Bijvoorbeeld, hè, positieve spanning, een ritje in de achtbaan als voorbeeld, hè, dat is ook spannend. Maar dan krijg je als het goed is een blij gevoel, een kriebel in je buik. Maar bij deze kinderen in een kriebel in een buik van iets spannends is eigenlijk al een signaal van er is gevaar. Of dit is levensbedreigend. En dat onderscheid kunnen ze eigenlijk helemaal niet meer goed maken.
Nee, precies. Je noemde al even de barrières van slapende honden.
Ja.
Kan je die nog even noemen voor de mensen die die niet kennen?
Ja, nou ja, de belangrijkste eerste barrière is veiligheid, hè? Maar waar heel vaak bij stilgestaan wordt, is dan de externe veiligheid. Dus de afwezigheid van risico's. Hè? Een kind wordt niet meer mishandeld, dus hij zou nu veilig moeten zijn. Hè? Of hij zit in een gezin waar warmte en liefde is, waar er op hem afgestemd wordt, dus er is geen barrière meer. Maar bij deze kinderen merk je vaak dat de interne veiligheid onvoldoende wordt ervaren en daardoor toch een barrière kan zijn. Als er te veel spanning is, lukt het dan toch onvoldoende om bij die trauma's te komen.
Ja, dus we hebben de omgeving veilig gemaakt, maar het kind voelt die veiligheid absoluut nog niet. Denkt nog steeds, er kan zo weer iets gebeuren. En dat maakt dat de spanning weer heel erg oploopt.
En dat kan dus zo klein zijn al in je houding, in je mimiek, in het gebruik van je stem. En dat is inderdaad een puzzel hoor. Om dat dan uit te zoeken bij een kind waar dat wel of niet zit. Ook omdat deze kinderen zelf niet hebben leren verwoorden vaak wat ze voelen in hun lijf. En ook dat leren voelen kan weer, ja, dan komen ook al die nare dingen weer omhoog. Dus,
Ja, precies. En ik weet, een van die andere barrières, dat gaat over onrust in het dagelijkse leven. En die hoor ik vaak dat dat genoemd wordt als reden om niet aan therapie te beginnen, om maar te denken van we moeten nog even wachten tot het rustiger is in het leven. Want het kind kan het niet aan.
Ja, en dat vind ik een enorme kip-en-ei-discussie, vaak. Wat het ook ingewikkeld maakt, want hij kan het niet aan, omdat hij dus ontregelt door die nare dingen die hij mee heeft gemaakt. Of eigenlijk niet, het gaat er niet om wat je hebt meegemaakt, maar hoe dat innerlijk is opgeslagen, hè, die ervaring. Hoe dat van binnen werkt. En het is natuurlijk, kijk, wat je wil voorkomen is dat je een traumabehandeling bij een kind gaat doen, waardoor het eerst erger wordt, het gedrag, hè, dat kan. Natuurlijk, dat een kind eerst meer ontregelt en dat dan een school zegt of een gezinshuis, ja, wij kunnen dit niet aan, dus nu moet hij weg. Dus wat wij vaak doen, is daarvoor al gesprek met ouders of met opvoeders of met een school en dan maken we een steunplan. Van, hè, als het nou erger wordt, wat kunnen jullie dan doen? En dan
Ja.
kijken we ook naar wat zijn de triggers van een kind, hè, waarop die kan ontregelen. Hoe zie je dat hij zich veilig voelt? Hoe laat een kind merken dat hij zich niet veilig voelt? Wat kan jij doen? En we vertalen het ook vaak naar ouders of opvoeders zelf. Van wat zijn nou jouw rode knoppen waarvan je kan ontregelen?
Ja.
En ik gebruik de laatste tijd, hè, de Window of Tolerance is heel erg bekend. En de polyvagale ladder, die wordt nu ook steeds meer gebruikt. En
Ja.
dat legt eigenlijk uit hoe je zenuwstelsel werkt, hè. Ik probeer het dan een beetje, het is heel breed, die theorie, maar simpel uit te leggen. Van ons zenuwstelsel is een soort beveiligingssysteem. En dat scant de omgeving de hele tijd, is het veilig of is het niet veilig. En dat gaat onbewust, hè. Het is ons autonome zenuwstelsel, dus dat is niet iets wat je met je wil kan controleren, maar dat gaat automatisch.
Ja.
En het eerste als wij spanning doen, hè, als je niet veel hebt meegemaakt, is dat je eigenlijk bij een ander probeert verbinding te zoeken die je dan gerust kan stellen of kan troosten of kan zeggen, nou dat komt wel goed, maak je niet druk. Nou, dan ga je weer bo bovenop je ladder, hè. En dat is in dit geval het mensenbrein, dat is de plek waar we ontspannen zijn en ons kunnen relaxen. Nou, als dat hulpvragen geen optie is, dan schieten we wat lager op die ladder. He, en dat is eigenlijk dat ons zenuwstelsel ons mobiliseert voor actie. Het vechten of vluchten. Dus dan gaat onze hartslag omhoog, onze spierspanning. Dan staan we aan, klaar om actie te gaan. Maar het kan ook zijn dat ons zenuwstelsel heel snel een inschatting maakt van, ja, dit is zo levensbedreigend. He, dit is niet eens gevaarslevensbedreigend. Vluchten en vechten is geen optie. En dan kom je onderaan de ladder terecht. En dat is eigenlijk, ja, je overgeven. Dan gaat je hartslag omlaag, je spierspanning omlaag. En dat is wat je in de dierenwereld wel vaak ziet als de dieren gaan voor dood liggen. He,
Ja.
dus nou ja, dan lijkt het alsof er geen beweging in zit. En veel kinderen met hechtingstrauma zie je dan inderdaad dissociëren. En sommigen die vallen echt letterlijk weg.
Ja. Ja.
En ik merk dat buiten in de natuur dan ook heel regulerend werkt. En met een paard ook.
Ja.
Ja.
En je noemt hechtingstrauma. Dat
Ja.
zit op het onveiligheid in van ouders die wel niet beschikbaar zijn.
Ja, je ziet het heel vaak bij kinderen die mishandeld zijn, hè. Dan is je ouder zowel een bron van troost als een bron van gevaar, wat natuurlijk heel erg verwarrend is. En waardoor dat beveiligingssysteem, je autonome zenuwstelsel, ook een soort verkeerd afgesteld raakt. Want die kan niet meer goed zien wat nou gevaar is en wanneer troost. Je bent afhankelijk als kleintje van dat een ouder je co-reguleert. Maar als dat er niet is, omdat het ene moment jouw vader je wel troost en het andere moment of je moeder, hè, heel boos wordt, ja, dan wordt het ingewikkeld. Want dan heb je eigenlijk niemand in een situatie van gevaar of levensbedreiging die je kan geruststellen, waar je van kan profiteren. En dat maakt, denk ik, met deze kinderen dat het ook zo. Ja, hun zenuwstelsel ziet eerder gevaar en levensbedreiging, hè, dan signalen van gevaar worden er waargenomen.
Ja, dus ze schieten sneller in dat stuk.
Ja. En wat je in de therapie wil doen, is eigenlijk steeds ervaringen, relationele ervaringen opdoen. Dat kan je op allerlei creatieve manieren doen. Wij dan buiten met paarden op dat randje, hè, zodat ze kunnen ervaren, oh, ik voel spanning, maar dat betekent niet gelijk dat het gevaar of levensbedreiging is.
Ja. En jij noemde dat het dan dus belangrijk is voordat je met die therapie begint en wellicht dus ja, het gedrag even heftiger wordt, dan maak je een steunplan. Wat
Ja.
voor dingen kunnen er in zo'n steunplan staan?
Nou ja, wat wij belangrijk vinden, en dat doen we dus ook met ouders. We hebben ook vaak ouders die getraumatiseerd zijn, hè, en daar kan dan ook weer een oordeel. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat zei Danny ook al, de levensgeschiedenis van een kind. Om echt te snappen waar komt het gedrag vandaan, wat zijn triggers en waarom kan een kind zich onveilig voelen. Maar
Ja.
diezelfde bril wil je eigenlijk ook bij ouders gebruiken. Hè, wat is hun levensgeschiedenis? Wat zijn hun triggers? Ook deze mensen zijn heel vaak afgewezen op hun gedrag, wat niet oké is, maar ook ergens vandaan komt. En als je hun kan helpen begrijpen waar komt het vandaan en wat zijn nou de triggers, hè, waarin jij, en dat kunnen we dan vaak met humor doen, hè, hoe helpt iemand je op je ladder omhoog, maar wanneer laat het jouw ladder om? En dan kan je ook uitleggen, kijk, een kind heeft nodig dat jij een stabiele ladder hebt. En dat is al moeilijk, want als een kind veel heeft meegemaakt, zit hij heel erg aan jouw ladder te wiebelen. Dus hoe zorg je nou zelf dat je er niet afvalt? Dus we kijken heel erg, zowel met ouders, opvoeders, van wat zijn nou jouw triggers om van die ladder af te gaan en wat kan je dan doen omhoog? En daar kan je niet uitdenken. Dus dat zijn ook eigenlijk lichaams- of ervaringsgerichte oefeningen om eerst eens nieuwsgierig te worden bij jezelf van wat gebeurt er dan? Wat voel je dan in je lijf? En wat kan je dan doen? En daarmee ja, doen we oefeningen. En dat kan ademhalingsoefeningen zijn, maar het kan ook gewoon als je buiten bent, dat is dus vaak wat we van ouders horen, we werken op een boerderij. Gewoon in de natuur zijn
Ja.
maakt ze al rustig, waardoor je dus ook deze gesprekken beter met ze kunt hebben. Hè? In plaats van op een kantoor gaan zitten en een gesprek te hebben, als je gewoon buiten wandelt in de natuur, dat reguleert al. Ouders waarmee we een verhaal willen maken, die eigenlijk dat helemaal niet kunnen, want het triggert hun eigen trauma, die 5 minuten bij de paarden, we doen vaak borstelen staan, te borstelen en dan echt zuchten. Hè, nou, ik snap wel waarom mijn kind dit zo relaxed vindt. Ik word hier zelf helemaal rustig van. De context, die natuur reguleert heel erg voor kinderen en voor ouders, helpt ook.
Mooi.
Ja, wat ik zei, je kan ademhaling, het kan wandelen. Het hangt er dus heel erg vanaf waar ze zitten op de ladder. Hè,
Ja.
als je onderaan de ladder zit, heb je iets anders nodig. Dan moet juist de energie een beetje omhoog. Dan als je halverwege de ladder, dan wil je zorgen dat die energie wat lager komt. Maar het begint met samen met een ouder of een kind nieuwsgierig zijn. Waar zit je op die ladder en wat kan je zelf doen en wat kan iemand anders doen om jou te helpen? En
Ja.
bij kinderen doen we dat bij voorkeur spelenderwijs. Heel veel kinderen op de boerderij roepen ook: dit voelt niet als therapie. En eerst willen ze niet, hè? Soms letterlijk: ik wil weg en ik wil nu naar huis, helemaal ontregeld. Dat is dan ook, ik heb nu een gezin in. Nou, het maakt niet uit. Soms willen ze echt niet daar zijn en dan komen ze wel aan op de boerderij. En dan zijn ze dus eigenlijk heel erg ja, nieuw, spannend in het verdedigen. Ik wil niet, haal me nu weg. Ik moet nu naar huis. Je gaat me nu naar huis brengen. Ik ga er niet uit. En dan komen wij met zo'n klein Shetlandponnetje aanlopen naar de auto. En, dan wordt het wel heel moeilijk,
Om dan
zeg
nog
maar,
steeds
om,
nee te zeggen.
ja, precies, om heel boos. En dit ponnetje kan ook echt nog een paar leuke trucken. Dus we doen dan vaak ook een dansje of iets. Nou ja, en dan kunnen ze al bijna niet meer in die boze staat blijven. En dan vaak langzaam gaan ze er toch uit en zijn ze wel nieuwsgierig.
Ja. Ja, want
Dus
dat
dat
is
helpt
soms
gewoon.
ook een puzzel als mensen zoiets hebben. Ja, maar deze kinderen willen echt niet. Hè? Want dan kunnen wij
Ja.
denken van dit kind heeft zoveel baat bij behandeling of therapie. Maar hoe krijgen we ze daar?
Ja.
En dan heb je te maken met het kind zelf die zegt nee. Je hebt te maken met soms pleegouders of verzorgers die zeggen zo van ja, maar het kind wil echt niet. Of dat heeft het er niet over. Of
Ja.
hoe kan je daar wat beweging in krijgen?
Nou ja, ik denk het belangrijkste is zelf eerst begrijpen, kinderen hebben een reden, een hele goede reden om niet te willen. Dus ik denk dat is het belangrijkste om eerst achter te komen, wat maakt dat ze niet willen? Wat zit nog in de weg? Wat kan daar in de weg zitten? Dus ja, echt aansluiten bedoel ik bij de ervaring van het kind in het moment.
Ja.
Hè, dus als ze heel hoog in de energie, dan begin je, ontmoet je ze op die hoge energie en dan probeer je langzaam te vertragen. En daar doen we ook spelenderwijs allerlei oefeningen mee. Hè? Als er eerst heel veel energie zit. We hebben op de boerderij bijvoorbeeld een touw hangen. Die yogaballen, grote yogaballen, vinden ze heerlijk om tegenaan te trappen, te gooien. Maar dat kan dus ook allemaal een soort spelenderwijs. Waardoor je wel merkt van, oh, mijn boosheid mag er nu zijn. En het kan in relatie met iemand anders.
Ja.
Bij het paard, wat ik al zei, heel veel kinderen voelen niet. Nou ja, wij doen dan ook. Gewoon met borstelen. Nee, we beginnen altijd met borstelen en kennis maken met het paard. En dat paard spiegelt. Maar dat is niet bedreigend. Een paard wijst je niet af. Die is gewoon in het hier en nu. He, dus als er even iets niet handig gaat, daarna komt hij weer. Die laat wel iets merken, he,
Ja.
van de energie. Maar zonder oordeel. En dat is denk ik ook heel helpend. Nou, heel veel van die kinderen voelen niet. Nee, dan kan je ook laagdrempelig met een borstel. Weet je wel, dat hebben ze niet eens door, maar dan pakken we een borstel een hard of een zacht. Voel jij eens, wat vind jij nou lekkerder? Voelen deze of deze? Nou, dan zeggen ze vaak: heb ik goed gepoetst? Hé, ben ik nu klaar? En dan zeg ik altijd: nou ja, ik check altijd even. Voel eens met je hand. Voelt dat nou zacht of zit er nog allemaal zand tussen? Dan zacht. Ik zeg: ja, ik vind het altijd lekker om even zo met mijn hoofd op te liggen om te voelen of het dan echt lekker. Dus het is spelenderwijs. Ze hebben het niet eens door, zeg maar, dat je al aan allerlei elementen werkt. Ja, en dat werkt gewoon heel goed. En dan kunnen ze inderdaad voelen en ja, die manier.
Dus dat is een belangrijk aspect, dat kinderen dat weer leren te voelen. En je zei al van nou, het leren of het ervaren dat mensen betrouwbaar zijn, je niet afwijzen. Dat dat een belangrijk aspect is.
Ja, en met Nou ja, qua het werken met paarden kan je natuurlijk allerlei oefeningen gewoon doen. Het is ook een heel mooie observatie als je met een gezin samenwerkt. Want het gebeurt gewoon in de bak op dat moment. De patronen, je ziet ze gelijk gebeuren in een bak. Maar bijvoorbeeld ook EMDR, wat veel jongeren dan, die bijvoorbeeld dissociëren, die geven dan letterlijk terug, we doen dan EMDR op een paard. Dan krijg je natuurlijk ook vragen, ja, EMDR op een paard, hoe ziet dat eruit? Ja, ik kan natuurlijk geen oogbewegingen doen, dat wordt een
Ja,
beetje
nee, dan
onhandig.
moet je wel op gekke manier achteraan rennen. Ja.
Ja, maar ze zitten dan op een paard zonder zadel. Dus ze hebben echt contact. Ze voelen ook letterlijk de warmte van het paard. En er is een bepaalde schommelbeweging. En ik doe vaak met bussen, maar je hebt natuurlijk met EMDR nu allemaal nieuwe technieken om ook af te leiden. En wat jongeren teruggeven is dat ze zich dus gedragen voelen, maar ook van ja, ik kan nu niet helemaal dissociëren. Dat is ook vaak wat er gebeurt, hè, onderaan die ladder. Dat ze gewoon dissociëren en weer helemaal terug zijn in het verleden. Terwijl je wil bij traumaverwerking, wil je ze met één been in het heden en met één been in het verleden hebben. En jongeren geven dan zelf terug van ja, ik kan nu niet helemaal dissociëren, want ja, dat paard was er toen niet. Dus ik weet gewoon dat ik niet terug ben in het verleden. En ook het contact maken of met het paard kan dan heel erg helpend zijn. En een mooi voorbeeld was ook weer een keertje dat, hè, een paard stopte steeds op een plek dat het ging over het verdriet. Hij zei, nou, het paard is verdrietig. Wat zou je dan kunnen doen? Nou, echt geen idee. Maar ondertussen waren de handen het paard aan het aaien en door de manen. En ik zei, nou, kijk eens naar je handen. Die weten het wel. En nou, het was echt een soort van, huh? Oh ja.
Mooi.
Dus ja, dus die ervaring kan je daardoor op, ja, op diepere lagen integreren. Wij maken ook bewust gebruik, zeg maar, van die bouwstenen van ervaring in het moment, hè. Vaak zijn we heel erg bezig met cognitie en emotie, maar dat zijn eigenlijk de bovenste lagen. De sensaties in iemands lijf, hè, de spanning in iemands lijf, wat je voelt in je lijf, die worden vaak niet meegenomen. Ja, dat is eigenlijk al de onderste laag. Waarmee we geboren worden als babytje, hè. Dan heb je eigenlijk alleen een sensatie en nou ja, die wijst op je flesje of een schone luier of wat dan ook. Maar die worden
Precies.
vaak vergeten mee te nemen. En ook de bewegingen, zeg maar, van hoe je beweegt of loopt, dat heeft natuurlijk ook invloed op hoe je je voelt. Ja, we doen wel eens, zeg maar, een oefening, omdat die heel duidelijk, die voel je gelijk heel duidelijk als je loopt, alsof alles heel zwaar en alles heeft geen zin, alles is zinloos. En dan loop je ook met je hoofd naar beneden, je arm echt heel zwaar hangend. En dat te laten voelen en dan. Zeg wel eens, loop nu alsof je de koning of de koningin van Nederland bent en zeg exact hetzelfde tegen. Het klopt niet. Als jij rechtop loopt, alsof je de hele wereld aan kan en je zegt tegen jezelf, het is zinloos, het maakt toch niet uit. Het landt veel minder dan als je zo slap loopt. En dat is een groot voorbeeld. Bij kinderen moet je dat in kleine stapjes doen. Als iemand helemaal, zeg maar, onderaan die ladder ingestort zit en je gaat zeggen, ga eens rechtop zitten, dat kan helemaal niet. Maar als je vraagt, kan je een heel klein stukje je kin omhoog doen? En kijk eens in de kamer of kijk eens buiten. Wat voor kleur hebben de blaadjes? Dan heeft iemand letterlijk ook de mogelijkheid om te ervaren dat hij veiliger is. Als jij helemaal ineengestort zit, naar beneden kijken, dan kan je niet eens zien of het veilig is of niet. Omdat je gewoon al helemaal in die
Ja, en je gaat er al vanuit dat het onveilig is en dat je die houding nodig bent.
Plus dat ook nog heel veel van deze jongeren afgewezen worden op zo'n houding. Hè? Je kent vast wel de jongeren die je dan in de kamer hebt, die soort naar beneden of in een trui achter een petje zitten. En ja, als je dat dan labelt als ongeïnteresseerd en kijk maar aan of ga eens rechtop zitten. Dat kan eigenlijk helemaal niet, want het is vanuit een overlevingsreactie dat ze dat doen. En als je dus dat kan bekrachtigen in plaats van het afwijzen van wat mooi. Zo heb jij je beschermd en het is eigenlijk heel logisch. Hè, dat dat zo is, dat dat jouw bescherming heeft gegeven, dat voelt al zo anders voor je. En dan worden ze al een beetje nieuwsgierig. Hup. Hè, ik krijg ineens niet te horen of dat mij zo'n boos meisje, wat alleen maar boos als die zeggen, nou, ik snap al dat jij heel boos bent. Nou, dat hebben ze soms nog nooit gehoord. Terwijl, ja, ik vind het vaak zo logisch als je echt die levensgeschiedenis snapt.
En dat is wel een mooie, want dat is inderdaad, als ik training geef over praten met kinderen, dan gaat het
Ja.
dus heel vaak over die ingedoken puber, wat gelabeld wordt als die wil niet.
Ja.
Terwijl als je
Terwijl
het, zoals jij zegt, kunt omdenken en kunt snappen waarom deze jongere er zo bij zit en dat dat dus eigenlijk
heel waardevol is geweest voor dat moment dat het kind het nodig heeft gehad.
Ja, als er altijd ruzie thuis is en gedoe. En jij het beste wat je kan doen om te overleven is je zo onzichtbaar mogelijk maken. Ja, dan is als jij een spannend gesprek hebt of een situatie, is het eigenlijk logisch dat je probeert zo onzicht mogelijk en vooral geen contact te maken. Ja, en dan kan je het labelen als niet gemotiveerd of ongeïnteresseerd, terwijl er zit echt een heel iets anders onder
Ja.
vanuit overleving gezien.
Ja, en dat willen zien, daar nieuwsgierig naar willen zijn van waar dit
Ja.
wel een teken van is.
Ja, ik denk heel veel kinderen laten in hun gedrag soms letterlijk in hun lijf zien. En soms zoeken ze het ook op. Dus je moet ook daarvoor oppassen, denk ik, vanuit hun lijf wat ze hebben meegemaakt. Hè,
Ja.
want anders, je kan ook weer, ik weet niet hoe ik dat simpel moet uitleggen, in een soort reenactment tegenkomen. Dat jij iets gaat doen wat die kinderen al gewend zijn. Dat ze dat zo laten zien in hun lijf, in hun gedrag. Hè, dan lokken ze eigenlijk weer een situatie op wat voor hun bekend is, want dat zijn ze al gewend. En daar wil je eigenlijk niet zijn als behandelaar. Je wil eigenlijk een nieuwe ervaring aanbieden vanuit veiligheid.
Ja,
En
ja.
dat is ook wat ik vaak hoor van kinderen die dan bij ons op de boerderij komen, dat ze toch ook wel weer door de hulpverlening getraumatiseerd zijn, omdat die het niet wist. En ja, vanuit beheersing zijn reageren, dus opgesloten op een kamer of vastgepakt. En dat zijn dan enorme aanrakingen, zo'n enorme trigger. En dat kunnen ontspannen lukt dan ook gewoon helemaal niet.
Nee, precies.
Ja.
Dus dan ja. Dan is dat dan alleen maar ontzettend contraproductief om dat op die manier op te pakken en daarmee ja,
Ja.
te bevestigen dat mensen zo reageren. Dus je moet altijd alert zijn.
Ja. Ja, en dat gaat natuurlijk niet bewust, want wij hebben ook zo'n zenuwstelsel wat op gevaar en spanning reageert. Dus het is
Ja.
ook, denk ik, heel belangrijk om je bewust te zijn van hoe je eigen zenuwstelsel werkt.
Ja.
Want dat is ook weer het voor- en het nadeel, is van die zenuwstellen van ons, die communiceren ook met elkaar. Hè? Dus als ik heel rustig en lekker bovenaan mijn ladder zit, dan kan een kind daar weer van profiteren.
Ja.
Omdat hij dan die rust kan ervaren en dat ook zijn zenuwstelsel kan meer. Dus dat kan je heel bewust inzetten. Maar ja, we weten allemaal in de jeugdhulpverlening ren je soms van de ene zaak naar de andere. Waardoor je zelf ook al hoger in je energie zit. Wat een kind ook weer voelt.
Ja.
Want die merkt dat en die interpreteert het niet als, goh, je heeft een beetje veel werk te doen. Maar die interpreteert het weer als een signaal van dreiging. Of er is toch weer geen tijd voor mij of ik word niet gezien.
Ja,
En
precies.
ja, maken het persoonlijk, koppelen het aan zichzelf.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Ja, want ik denk, hè, je zei al, Wind of Tolerance is bekend en er wordt veel mee gedaan.
Ja.
Maar je geeft nu denk ik heel mooi invulling in hoe dat dan concreet werkt. Want dat plaatje van het Wind of Tolerance begrijpen en het gewoon in je contact steeds weer toepassen en dat gebruiken als oké, zo zit het en dit zie ik en wat kan ik daarin doen? Dan geef je wel hele mooie voorbeelden. Want dat is wel de kunst, denk ik. Dat
Dat is zeker de
vanuit het
kunst.
weten gaan naar het begrijpen, het invoelen en er ook vanuit gaan handelen.
Ja, en dat het dus, ja, belichaamd is dan ook weer zo'n woord, maar dat je het dus ook letterlijk kan voelen en ervaren. En
Ja.
dat maakt ook weer voor ouders of opvoeders, als je het toegankelijker, want wij zijn af en toe ook ontregeld. En als
Ja.
wij dat zeggen, ja, dan heb ik ook als ik dat. Of ik was een keer te laat op mijn afspraak. Nou, dan kan ik zeggen, ja, ik hang nu ook even halverwege aan mijn land. Weet je, dan kan je ook een soort humor. Het is een gedeelde menselijke ervaring. En het onschuldigt ouders ook. Het ontslaat ze niet van verantwoordelijkheid. Absoluut niet. Hè? Er zijn gewoon dingen oké en niet. Maar zij beginnen zichzelf ook te begrijpen ineens. Van, oh, zo werkt dat dus bij mij. En vaak raken ze dan ook weer gemotiveerd voor eigen behandeling.
Ja, precies.
En ik zie vaak ook bij deze ouders wel dat ze dan al heel veel EMDR bijvoorbeeld hebben gehad, maar dat er nog heel veel onrust in het lijf. Dus ook bij hun lijkt het dan alsof het, hè, wel de scherpe kanten erover, maar niet helemaal geïntegreerd
Ja,
nog.
en ze dan voelen dat daar nog een stukje werk te doen is en ze zien wat het effect bij hun kind soms ook is, kan weer zorgen dat ze zelf ook aan de slag gaan.
Nou ja, en het voordeel van deze vind ik dat je hem ook praktisch hebt. Het mooiste is natuurlijk die ervaringen, maar. Nou ja, ook de wachtlijst voor behandeling van ouders is helaas heel lang. En ook deze ouders worden vaak, is mijn ervaring, deze doelgroep ouders wordt ook vaak afgewezen voor traumabehandeling.
Ja.
En ik vind met zo'n window of tolerance of zo'n ladder vanuit die polyvagaal theorie heb je wel tools ook in het hier en nu wat je kan doen. Als je kan herkennen, hé, nu ga ik van die ladder af, wat heb ik dan nodig? Is ook een soort praktisch.
Ja.
En dan
En
heb je niet die onderliggende oorzaak eraf, maar wel in het meer controle in het hier en nu soms om te merken van, nou ja, nu ben
Ja.
ik offline of heb
Ja.
ik iets nodig om weer op
Een stukje
balletje te
focus
komen.
ook op die eigen emotieregulatie van de ouders.
Ja,
Ja.
we proberen eigenlijk heel systemisch te werken.
En je noemde ook al die ontregelde hulpverleners soms.
Ja, nou ja,
Wat
dat is
voor...
denk ik wel de realiteit. Daar doen we niks aan, maar wel vaak de realiteit.
Nee, maar wat zou je hun mee kunnen geven voordat je inderdaad van gesprek naar gesprek holt? Nee, je zegt al van, maar
Nou ja, belangrijk
benoem
is
het
natuurlijk
al.
goed voor jezelf zorgen, maar dat is dan heel groot. Hè? Dat wordt natuurlijk ook veel gezegd. Maar als je al even een check-in of een korte oefening kan doen. En je hebt ook mindfulness oefeningen. Wij hebben ook een mindfulness ruimte bijvoorbeeld op kantoor. Proberen ook het echt op de werkvloer een beetje te integreren. Bijvoorbeeld als we supervisie of casuïstiek hebben, komen we vaak ook al druk binnen. En dan doen we dus eerst met z'n allen een mindfulness oefening of een bodyscan. En daarna zijn we gewoon rustiger en kan je ook daadwerkelijk beter naar elkaar luisteren. Sta je zelf ook minder aan. Dus ik denk als daar is een beetje bewustwording, kijken wat je nodig hebt. En het kan zo simpel zijn als een ademoefening of eventjes voelen in je lijf wat er gebeurt. En dat klinkt nu heel simpel, is soms ook niet simpel.
Nee, want soms komen mensen binnen zo van, ja, ik heb eigenlijk geen tijd, want ik moet zo nog weer naar dit blablabla. Dan
Ja.
als je vanuit die druk dan allemaal maar de situaties gaat bespreken, ja.
Nee, dat heeft geen zin. Dus, hè? En soms helpt gewoon ook even zuchten. Hè? En bijvoorbeeld even bewegen, voelen wat je lijf wil doen. En hè, wat een gedoe om het uit te spreken. Dat kan al helpen.
Ja.
Want daarmee zet je zenuwstelsel al wat rustiger. En je voeten gewoon even op de grond voelen, bijvoorbeeld. En je rug tegen de leuning.
Ja.
Ja, dat zijn allemaal kleine dingen die je kunnen helpen om weer eventjes wat
Ja.
rustiger te worden. En als dat niet lukt, het ook weer. Ja, uit ook bespreken en aangeven.
Ja, omdat dat dan de boodschap natuurlijk heel erg is van dit ligt bij mij. Omdat
Nou ja,
mensen...
dat spiegelen en benoemen helpt ouders ook heel erg.
Ja, want die denken natuurlijk al heel snel dat het door hun komt dat jij opgefokt bent of druk of geïrriteerd of dat soort dingen.
Ja. En dat, ja. En het helpt gewoon ook weer. Daar is gedeelde menselijke ervaring. Ik ben ook niet altijd rustig. En ik denk dat voor ouders dat ook fijn is om te horen. Ik praat ook snel, vaak uit enthousiasme. Maar dat zeg ik ook. Ja, ik word snel enthousiast. Dus als ik te druk ben of mijn energie te hoog is, geef het aan. En dat helpt gewoon. Want dat durven ze dan ook, of we maken er een grapje van. Maar daarmee,
Ja.
ja, is het voelt ook gelijkwaardiger, gewoon van mens tot mens. In plaats van hoe ik ben de behandelaar en ik sta veel hoger dan jij. Nee, het is gedeelde menselijke ervaring. Ik denk dat dat ook zorgt dat de drempel lager is. Dat je
Ja.
echt probeert te werken vanuit je mens zijn. Natuurlijk hebben wij dan allerlei specialistische kennis. Maar. Ja, dat voelt wel echt anders.
Ja.
Voor zowel deze ouders die vaak zelf ook veel hebben meegemaakt en daar ook heel onbegrip zouten. Nogmaals, ik praat echt niet goed wat ze gedaan hebben, want dat is gewoon niet oké. Maar ook als je dat probeert oprecht te begrijpen waar het vandaan komt. Ik denk dat de meeste ouders die dit doen, hebben zelf ook veel meegemaakt.
Ja.
Hè, dat is denk ik maar echt een kleine categorie die erin, nou, ik wou zeggen, heel onaardig genoeg inschept om kinderen pijn te doen, maar... Dat is echt een fractie. Ik denk dat het veel meer komt vanuit onmacht.
Ja, absoluut. Nee hoor, dat deel ik.
Ja, en
Ja,
ik denk
precies.
dat door daar bewust bij stil te staan en oog voor te hebben.
Ja.
Kijk, dat is ook soms krijgen wij die voorbereidende verhalen, traumaverwerking. Hè? Dat kost tijd. Maar dat kost juist zoveel tijd, omdat je oprecht ook ouders wil begrijpen. Pas als zij zich begrepen voelen, kan je de vertaling maken naar het kind. Hè? Eerst willen zij eigenlijk erkenning voor hun innerlijke kind is het
Zeker.
vaak wel, die heeft meegemaakt, voordat je het bruggetje kan maken, wat heeft dat nou voor jouw kind betekend? En
Absoluut.
dan lukt het vaak wel om te onschuldigen. En om
Ja.
te zeggen, oh, dat had niet mogen gebeuren, dat heb ik gewoon niet handig gedaan.
Ja. Ja, je hoort inderdaad
Terwijl
heel
als je
vaak
vanuit
op.
boven met je vingertje gaat wijzen van wat heb je nou gedaan, ja, dan kom je er niet.
Nee, en heel vaak is het van ja, ouders moeten begrijpen hoe dit voor hun kind is geweest allemaal. Maar dan moeten wij dus eerst ook willen begrijpen hoe dat voor het kind in die ouder is geweest, allemaal wat ze hebben meegemaakt.
Precies, want het zijn vaak ouders die als kind zelf helemaal niet begrepen zijn of waar niet stilgestaan is bij hun behoeften. Dus vanuit hun is het ook vaak overlevingsreacties.
Ja. Nee. En dan is het cirkeltje weer rond naar wat jij zegt van we pakken altijd het hele systeem erbij.
Ja, dat is belangrijk.
Precies, dat is ja, je sleutelt aan alle onderdelen, dus de kinderen, de ouders, de professionals daaromheen, jezelf, allemaal mooi.
Ja, het is, nou ja, dat zei Danny natuurlijk ook. Die trauma-informed care is heel belangrijk, over de lagen heen ook.
Ja.
Dat is ook de setting van waaruit je dat pas kan bieden, omdat het dus zo nauw luistert, denk ik.
Ja, mooi. Hartstikke waardevol. Ik denk dat je weer een hele mooie aanvulling bent op het verhaal van Danny. En dat daardoor mensen weer meer tools, meer handvaten krijgen om echt vorm te geven aan die mooie theorie. Dat we dat ja, toch allemaal weer in de praktijk wat meer kunnen gaan toepassen.
Nou ja, wat ik zei, en het leuke is dat het vaak spelenderwijs is. En je kan die kennis zo goed gebruiken.
Ja.
Ik zal nog één voorbeeld hebben. We hebben ook van die systemen. Vechtscheiding is ook een hete hangijzer die we hebben. En met die verhalen, voorbereid verhalen, probeer je dan ook het verschil tussen ouders uit te leggen. Maar ik vind het ook belangrijk als het even lukt, dat je dan beide ouders, ook al hebben zij nog boosheid of verdriet tussen, dat je die wel voor het kind. Als het dus idealitair lukt, ik wou zeggen in de bak, want wij werken dus op de boerderij, in de bak
In
krijgt
een
voor het
andere
kind.
bak, ja.
Ja, bak. Je moet aan de bak en in de bak.
Ja,
Maar ik heb
precies.
het nu al een paar keer gelegd, zelfs waar dan contact verbroken was tussen ouders, dat het dan wel lukt. Doordat je dus in de bak staat met een paard erbij, dat paard reguleert het kind, reguleert de ouders. En bijvoorbeeld door balletjes over te gooien. En je kan dus heel goed in de gaten houden met die informatie van het zenuwstelsel. Oeh, nu drijft iemand eraf. En dan krijg je een balletje. Nou ja, waardoor je iemand eigenlijk bovenop zijn ladder houdt. Waardoor iedereen, ook de ouders, het volhouden om gewoon bij het verhaal voor hun kind te zijn. En voor een kind is het toch een cadeautje dat en los van dat ze het niet bij elkaar eens zijn, maar dat ze juist omdat er nog veel boosheid en verdriet de moeite hebben genomen om daar op dat moment voor het kind te zijn. Dus ik denk, ja, met die kennis van hoe zo'n zenuwstelsel werkt, kan je in gesprekken echt veel meer,
Ja,
nou ja,
herkennen,
bereiken.
plaatsen en daardoor ook daar anders, zelf anders op reageren. Ja. Mooi, dankjewel. We gaan dit gesprek afronden. Ik denk, het is alweer genoeg stof waar mensen op kunnen kauwen, waar ze over na kunnen denken en mee aan de bak kunnen gaan. Dus dankjewel daarvoor. En
Graag
ik
gedaan.
vraag jou ook, aan wie zou jij het stokje door willen geven?
Ik zou het stokje door willen geven aan Berrit Augustus over mentaliserende bevorderende therapie, maar dan lichaamsgericht.
Mooi. Het is weer een mooie aanvullend perspectief op hoe we hier met z'n allen mee om kunnen gaan.
Zeker,
Ja,
ja.
super. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.